Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Milita. Mammoet, een Nederlands bedrijf, wordt gevraagd mee te bouwen aan 40 kerncentrales in het Midden-Oosten. Een project dat niet is bedacht door internationale overheden, maar door grote multinationals. Kan dat zomaar? Carola Houtenkamer en Esther Rosenberg stuiten op een verhaal vol omstreden lobbyisten en missende bonnetjes.
In het voorjaar van 2014 zit een man, Jan-Willem Henkelman, op het hoofdkantoor van Mammoet, een zwaar transportbedrijf en een dochterbedrijf van het Nederlands familieonderneming SHV. Dat is de grootste familiebedrijf van Nederland. En dan krijgt hij een telefoontje van een onbekende beller. De beller die stelt zichzelf voor als Alex Kopsen. Een Amerikaan die met een keurig accent spreekt en die is eigenaar van een consultancy of adviesbureau in Washington. En dat heet AQ Strategic Partners. En dat is gespecialiseerd in grote kernprojecten. En die vraagt hem of hij mee wil werken aan een project, een enorm project, om zoiets van 40 kerncentrales in het Midden-Oosten te gaan bouwen. Klinkt als een heel erg waanzinnig plan, maar daar zit nog een zeker idee achter. Er worden toch kerncentrales gebouwd in het Midden-Oosten, zeggen de bedenkers van dit plan, meneer Kopsen en zijn collega. En dat zou, als we dat nou in handen houden van een soort veilig consortium van bedrijven en landen, dan gaat niet overal het kernafval heen en dan heb je niet allerlei ongereguleerde plutoniumstromen en zo. Dan zou het op een veilige manier kunnen. Nou, en Mammoet zou een soort critical partner in dat project kunnen worden. Ik zou het kunnen adviseren, spullen transporteren, helpen bij de bouw van deze 30 of 40 kerncentrales.
Een flinke opdracht.
Ja, dat is voor Mammoet niet ongewoon. Dat is een bedrijf dat ook kernonderzeeër Koersk heeft geborgen. Grote gas- en olieprojecten doet. Hele gebouwen verhuist, inboedel en gebouw. Dus grote projecten, dat kunnen ze wel. Er is wel een soort inleg-fee. Of Mammoet moet wel bereid zijn om een zeker bedrag te betalen om de boel op gang te krijgen. En dat zal in de jaren daarna oplopen tot zo'n 5 miljoen dollar. Om te investeren in de opstart van dit project. Nou, dat is wel veel geld, maar je moet begrijpen dat in dat jaar SHV een omzet heeft in zijn totaliteit van iets van 17 miljard. Dus het is ook niet zoveel. En soms moet je een gokje wagen, is het idee. En als Mammoet meedoet en als het plan slaagt, dan is natuurlijk het idee dat Mammoet er echt schathemelrijk van gaat worden. Nou ja, dit Henkelman, die is zijn nieuwsgierigheid is gewekt. En die laat zich overhalen tot een eerste kennismaking in Washington. En dan is het eigenlijk het begin van een enorm avontuur voor Jan-Willem Henkelman. Als hij op het vliegtuig stapt met zijn salesman naar Washington, naar het advocatenkantoor, wat echt om de hoek staat bij het Witte Huis, om daar de plannen van Kopsen aan te horen. Kijk, je zou verwachten dat als het om zo'n groot geopolitiek plan gaat, als het nucleariseren van het Midden-Oosten met kerncentrales en consortia, dat dat wordt bedacht door de mensen die erover gaan. Regeringsleiders, misschien het Internationaal Atoomagentschap. Mensen die erover gaan, politieke beslissingen. Maar wat we in dit geval zien, is dat het plan eigenlijk begint bij een paar mensen die er heel rijk van willen worden, een commercieel plan. En dat die er dan met grote sommen geld de juiste politieke steun bij gaan organiseren. En die volgorde, je weet dat het zo gaat, je denkt dat het zo gaat, maar het is toch af en toe ook echt heel interessant om te zien hoe dat dan precies gaat.
Ja, deze grote multinationals zitten eigenlijk op de stoel van de politiek of van de overheden.
In ieder geval proberen zij om commerciële redenen de politieke steun te vinden voor dat plan. En dat gebeurt aan de lopende band. Maar als het gaat om zulke grote belangen, en dat zullen we ook wel zien, dan gaat dat soms toch wel schuren.
Ja, en voor Mammoet is dit een hele interessante klus. Waarom ben jij er ingedoken?
Ja, samen met mijn collega Esther Rosenberg schrijven we eigenlijk al ruim 4 jaar over SHV. Dat is een onbekend bedrijf bij veel mensen, terwijl het toch het grootste familiebedrijf van Nederland is. Iets van 50.000 werknemers wereldwijd. En dat bedrijf heeft ons interesse. Die hebben een aantal dochterondernemingen. En die zijn afgelopen jaren verstrikt geraakt in diverse corruptieschandalen.
De Field doet strafrechtelijk onderzoek naar 3 dochterbedrijven van SHV, het grootste familiebedrijf van ons land, zo schrijft NRC. De bedrijven Mammoet, Nutreco en Econostal worden onder meer in verband gebracht met oplichting en omkoping.
Als je dus in dit bedrijf aan het struinen bent en de documenten leest, dan stuit je op dit verhaal. En het gaat niet over corruptie, maar er is wel iets anders aan de hand.
Ja, kijk, we weten niet of het in dit geval om corruptie gaat. Dat is in die zin niet vastgesteld. Maar wat we zien is dat het dit verhaal gaat eigenlijk over lobby. En misschien wel dubieuze lobby. Echt grote sommen geld voor een plan met grote geopolitieke implicaties.
Hey, en we begonnen dit verhaal met Jan-Willem Henkelman. Hij gaat deze samenwerking aan met Kopsen van AQ. Hoe gaat dat verder? Wat gaan ze allemaal doen om te proberen dit voor elkaar te krijgen?
Nou, vanaf het moment dat Mammoet instapt en ze maken een gezamenlijk bedrijf, AQ Mammoet, een joint venture, heeft Henkman het gevoel dat hij in een soort film is beland. Allemaal reisjes worden ondernomen in verschillende gezelschappen. Hij gaat natuurlijk een paar keer naar Washington om erover te praten. Hij vliegt naar het Midden-Oosten, naar Saoedi-Arabië. Er wordt een raketlanceringsplatform bezocht, want dat past ook nog ergens in het plan. En hij gaat bij diverse mensen op bezoek in het Midden-Oosten om contacten te leggen. En hij maakt ook kennis met een Saoedische prins. Dat zijn allemaal hele bijzondere contacten. Dus die heeft de tijd van zijn leven. Die vliegt op en neer om dit plan aan de man te brengen en om contacten aan te knopen.
Ja, want hun plan is 40 kerncentrales in het Midden-Oosten. Daar moeten natuurlijk heel veel mensen aan meedoen voordat je dat voor elkaar krijgt.
Ja, en dat zijn niet allemaal partners die heel lekker met elkaar gaan van nature. Want het idee is dat het is een Russisch-Amerikaans plan. Dus het idee is, Amerikanen zitten erin. Dat moet met Russische kernreactors moet dat worden gebouwd. Dat komt dan in Saoedi-Arabië. Nou, daar zou Israël wel niet zo blij mee zijn. Dus die moeten ook nog op een of andere manier tevreden worden gesteld. En dan zitten er Nederlanders in. En sowieso het hele idee van Russisch-Amerikaanse samenwerking, daar zit misschien nog wel wat sanctiewetgeving in de weg. En kunnen we de Arabische wereld wel op deze manier nucleariseren? Dus daar zijn wel wat issues die uit de weg moeten worden geruimd. Er moeten niet alleen zakelijke contacten worden aangeknoopt, er moet ook keihard gelobbyd worden op hoog niveau om dit mogelijk te maken. Daar trekt Kopsen allerlei mensen voor aan, van hoog statuur. En daar wordt ook het geld wat Mammoet in de pot gooit, die 5 miljoen voor een aanzienlijk deel aan besteed. En dan komt de accountant van SHV, die moet de boeken sluiten over 2015. En die begint zich af te vragen, wat is er nou eigenlijk met die 5 miljoen gebeurd? Waar zijn de bonnetjes?
En waar zijn de bonnetjes?
Waar zijn de bonnetjes? Dat, is een, dat, blijkt een, dat blijkt een grote vraag te zijn. De bonnetjes zijn er niet. En we hebben toegang tot diverse interne documenten en notulen. En dan zie je dat er over vergaderd wordt. En dan wordt aan meneer Henkelman de vraag voorgelegd. Meneer Henkelman, kunt u ons vertellen wat er met die 5 miljoen is gebeurd? Nou, dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn. Er worden overzichten opgevraagd, maar die komen maar niet. Er moeten antwoorden worden gegeven op vragen, maar die antwoorden die kloppen niet met elkaar. En het telt allemaal niet op tot die 5 miljoen. Soms is het meer, soms is het minder. Dus dat is een groot probleem als je de boeken wil sluiten. Ja. En het is heel gevoelig dit. Het zijn gevoelige betalingen, want het gaat om lobbywerk. En dus dan wil je het risico op corruptie uitsluiten. Dat zijn natuurlijk corruptiegevoelige plan is het. Dan moet je in ieder geval wel weten waar het geld aan is besteed.
Ja, en er zijn dus geen bonnetjes voor de accountant. Ben jij erachter gekomen waar dat geld naartoe is gekomen?
Ik denk dat ik niet meer weet dan de accountant. Maar op een gegeven moment wordt aan Kopsen gevraagd van, nou, vertel nou maar, waar heb je het geld aan besteed? En Esther en ik hebben die documenten ook. Ik werp even een blik op de estimate of costs die dan door Kopsen is opgestuurd. Ja, je moet echt veel eten om dat op te maken. Nou, je hebt heel veel legal costs. Oké, nou ja. Maar ze besteden ook 1,2 miljoen per jaar aan kantoorkosten. Er zitten volgens mij echt 2 man op dat kantoor. En dan 50.000 aan telefoontjes en post. Ja, wat is dit nou? Er staat business trips. 60.000 voor multiple occasions. Zo kan ik ook 60.000 euro opmaken. Ja. Als ik hier mijn bonnetjes zo indien bij de administratie, krijg ik mijn geld niet terug.
Nee, daar zou je niet mee wegkomen.
Daar kom ik niet mee weg. Maar goed, er staat ook op hoeveel ze nou hebben betaald aan hun lobbyisten om dit plan te doen. En daar staat iets heel interessants op.
Namelijk?
Nou, meneer Kopsen, die heeft een heel batterij aan ex-generaals en admiraals aangetrokken. Mannen die belangrijke posities hebben gehad in bij Amerikaanse defensie. Die dus heel veel banden hebben over de hele wereld en een soort gezag. En één daarvan is oud-generaal Flynn. En die kennen we misschien nog wel.
Breaking tonight, Fox News, just moments ago. Fox News confirming that president-elect Trump has picked former Obama administration military intelligence chief Lieutenant General Michael Flynn to be his national security advisor. This is a critical post.
Op dat kostenoverzichtje staat dus heel duidelijk dat AQ, generaal Flynn, oud-generaal Flynn, 2 keer een ton betaalt voor zijn lobbyactiviteiten. Nou, dat kan op zich, hè? Hij is oud-generaal, hij is lobbyist, hij mag betaald worden voor zijn lobbywerkzaamheden. Maar goed, het is wel generaal Flynn. En die begint natuurlijk gaandeweg wel in de problemen te raken.
Ja, en dit speelde allemaal voordat hij Trumps veiligheidsadviseur werd.
Zeker. Dus hij zit in die periode waarin hij gewoon lobbyist is. Maar al gauw begint hij wel een beetje in de negatief op te vallen. Dus hij zit opeens bij Russia Today, de staatszender, op een gala-diner, zit hij naast president Poetin. Hij krijgt ook betaald daarvoor. Dat levert gigantisch veel kritiek op in Amerika. Zeggen we, ja, hoe kan een oud-generaal nou zo schurken tegen de Russische macht? Dus gaandeweg, lopend, parallel met zijn lobbyactiviteiten voor dit plan, komt hij steeds in het nieuws. Met dingen waarvan ze in Amerika denken,
Ja, dus oud-generaal Michael Flynn is lobbyist. Daar is op zich niets mis mee. Maar op een gegeven moment gaat hij voor Trump werken. Wordt hij zijn veiligheidsadviseur.
Dat klopt. En hij al eerder verbindt hij zich aan Trump. Dus in het begin van 2016 verbindt hij zich officieel aan de Trump-campagne. En dan wordt het allemaal wat spannender. Want nu heb je niet zomaar een lobbyist. Maar nu heb je een man die echt richting de allerhoogste macht beweegt.
Want werkt generaal Flynn nog voor Kopsen op het moment dat hij zich aansluit bij de campagne van Donald Trump?
Ja, dat wordt een heel interessante vraag. Want er is een heel gek moment. En dat is op de inauguratie van Donald Trump. En dan zit Flynn heel dichtbij. Want die is natuurlijk, die wordt heel belangrijk. Die gaat nationaal veiligheidsadviseur worden.
We, the citizens of America, are now joined in a great national effort
En dan zegt het later in de klokkenluidersverklaring die daar in een of ander onderzoek opduikt. Daar zou uit blijken dat Flynn op dat moment zit te appen naar Copson. En dan zegt hij, ja, het project is good to go. Ga al je mensen klaarzetten, want nu gaat het allemaal lukken. En Copson ontkent dat later heel stellig. Maar goed, die klokkenluidersverklaring ligt er. En je ziet ook op tijd waarop dat sms'je zou zijn verstuurd. Op foto's is dan ook te zien dat Flynn zit te typen op zijn telefoontje. Dus dat suggereerde in ieder geval dat die twee nog heel erg close waren met elkaar. En wat je dan krijgt is, in wiens belang opereert oud-generaal Flynn nou eigenlijk? Is die bezig om met geld van Mammoet een grote nucleaire belangen te regelen en bouw van kerncentrales in het Midden-Oosten? Of staat hij helemaal ten dienste van de Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk om dat te doen? En ja, dat wordt echt heel erg modderig op dat moment.
Ja, dat is echt een grijs gebied waar Michael Flynn zich in begeeft.
Ja, en binnen 23 dagen volgens mij na zijn aantreden is het ook klaar. Want dan blijkt hij te hebben gelogen over een telefoontje met de Russische ambassadeur. En dat ging over sancties.
Breaking news overnight. The president's national security advisor Michael Flynn forced to resign 3 weeks after the White House was told by the Justice Department that he could be vulnerable to Russian blackmail for not telling the truth about his contacts with the Russian ambassador.
En dan moet hij ook alweer opstappen als veiligheidsadviseur. Bij ex-generaal Flynn zie je dus dat, in ieder geval de suggestie, maar dat is ook de reden waarom hij ontslagen is, dat de belangen ontzettend door elkaar lopen. Nou, en waarom zijn die bonnetjes nou van bij Mammoet nou zo belangrijk? Is als jij als commercieel bedrijf een lobbyist inhuurt, en dat gaat over een heel omstreden plan, heel groot, met heel veel tegengestelde belangen, en waar heel veel hoge mensen zich achter moeten scharen, ja, dan kun je maar beter ontzettend goed weten waar het geld aan wordt besteed. Aan wie en wat die persoon daarmee doet.
Komt Mammoet daar nog mee in de problemen dat zij indirect Michael Flynn hebben betaald?
Nou, in Amerika is er op het moment dat hij ontslagen wordt, is er grote interesse in Flynn. Dus de FBI wil weten wat hij heeft gedaan, van wie hij zijn geld heeft gekregen. Aanklager Mueller in zijn Mueller probe. Een parlementaire onderzoekscommissie, die wil het allemaal weten. En dat staat eigenlijk in groot contrast met wat ze in Nederland aan het doen zijn. Want het Openbaar Ministerie kijkt er ook naar deze kwestie. Die ze aangedragen krijgen door SHV zelf. Want SHV is op dat moment al begin 2017 onderdeel geworden van een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie bij andere dochterondernemingen en bij Mammoet. Vanwege een kwestie bij een dochter in Dubai en twee andere zaken bij Mammoet. En dit brengen ze dan zelf aan bij het OM in lopende dat onderzoek van, nou ja, dit zijn ook nog kwesties die we hebben op verzoek van het OM. En in Nederland zegt het Openbaar Ministerie van, nou, we hebben, zoals ze dat zelf zeggen in het wederhoor, we hebben signalen gekregen van mogelijke onregelmatigheden, maar we zien geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek. Het is ook via een advocatenkantoor gelopen, veel betalingen, dat is sowieso heel moeilijk. Maar goed, het OM besluit dus er niks mee te doen.
Ja, ze laten het erbij zitten.
Ja.
En Mammoet, hebben zij gereageerd?
Ja, ze verwijzen in dan daarmee ook eigenlijk naar het standpunt van het OM. En ze zeggen van, kijk, er zijn geen, we hebben dit gedaan, er zijn lobbykosten gemaakt, maar we hebben geen aanwijzingen dat het geld op een onrechtmatige wijze is besteed. Dus en op onze vraag of er is nagedacht bij Mammoet op de politieke gevoeligheid van het project, op die vraag is geen antwoord gekomen.
Daar gaan ze niet op in?
Nee.
Oké, dus waar je mee begon, het idee dat grote bedrijven eigenlijk op de stoel gaan zitten van de overheid. Dat is dus wel wat je ziet bij dit project. Dat ze daar ook misschien zich niet helemaal bewust van zijn.
Nee, dit was echt larger than large. Ook voor Mammoet. Ze waren gewend aan grote projecten. Maar om aan zoiets mee te doen, dat was eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. En een zekere naïviteit en een soort achterloosheid waarmee er is ingestapt van, nou ja, dan gooien we er toch 5 miljoen in en dan zien we wel. En opeens blijkt dan dat je echt de meest omstreden lobbyist van de afgelopen 10 jaar indirect aan het financieren bent. Dat krijg je ervan. Let dan op. En vraag je af of zo'n plan op dit niveau moet beginnen. Moet dat beginnen bij bedrijven? Of hoort dat toch bij de mensen die beslissingen moeten maken in het algemeen belang?
Ja, zeker als het gaat over kernenergie. En Carola, die 40 kerncentrales die in het Midden-Oosten moesten komen, hoe gaat het daarmee?
Ja, dat project is natuurlijk grandioos mislukt. Het is een soort gigantisch mondiaal schaakspel wat ze wilden spelen met de Russen en Amerikanen en Saoediërs. En dat is niet gelukt. Maar ik sprak een van de bedenkers van het plan, namelijk een collega van Kopsen. En die geloofde er nog wel heel erg in. Die zei, eigenlijk is het gewoon nog steeds een heel goed plan. En ja, het was een beetje jammer dat we Flynn aan boord hebben gehaald. Dat hielp het allemaal niet echt. Maar het zou de wereld echt beter maken.
Dus misschien komen die 40 kerncentrales in het Midden-Oosten er nog.
Misschien komen ze er nog. En heel misschien mag dan Mammoet ook wel de onderdelen verslepen. Want de joint venture tussen Accu en Mammoet, die bestaat nog steeds.
Dankjewel, Carola.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Wijke van Kolwijk en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag, morgen weer.